vanaf de Zipconomie-redactie. Welkom bij ZipTalk.
Een hele goede dag en welkom bij ZipTalk, de podcast van Zipconomie. Mijn naam is Narada Bouwland en ik word zoals altijd bijgestaan door Hugo Jan Ruts, de hoofdredacteur van Zipconomie. Goedemiddag Hugo Jan.
Goedemiddag Narada.
Ja, wij zitten nu vlak voor de Koningsnacht. Ik kan me niet voorstellen dat morgen iemand op Koningsdag onze podcast gaat luisteren, maar ik hoop in ieder geval dat jullie een lekker Koningsweekend hebben gehad met z'n allen. Wij gaan het vandaag in ieder geval hebben over de wereld van werk. En daar hebben wij een gast voor. Dat is Tjebbe van Oostenbrugge. En hij is Tweede Kamerlid namens het Nieuw Sociaal Contract. Welkom Tjebbe.
Dankjewel.
En jij bent voor sommige van onze luisteraars denk ik een bekende naam. Want we kennen jou uit jouw verleden bij Brena, tegenwoordig Magnet.me. Magnet, dat is weer een andere organisatie. Hoe bevalt het Kamerlidmaatschap?
Ja, heel bijzonder. Ja? Echt heel bijzonder om in de Tweede Kamer op te lopen. Ja? Ik ben bepaald niet een raspoliticus die zijn hele leven toewerkt naar de Tweede Kamer, zeg maar.
Ja.
Hoe dingen gelopen zijn, dat Pieter ineens een partij opstart, zo van de zomer. Ik was beschikbaar, handen vrij. Ik dacht, altijd wel aangetrokken gevoeld door gedachtegoed van Pieter. Dus ik denk, weet je wat, ik solliciteer.
Ja.
Een paar maanden later zit je in de Tweede Kamer.
Ja, daar zit
heel
je dan.
Heel bijzonder.
Oké, nou in ieder geval nog gefeliciteerd dus met jouw verkiezing. Is alweer een tijdje geleden. Maar toch, kan je even in het kort vertellen wat de visie is op de arbeidsmarkt van Nieuw Sociaal Contract?
Zo, lekker klein vraagje.
En kort,
heel kort. Kijk, uiteindelijk wat wij belangrijk vinden. Nieuw Sociaal Contract heeft bestaanszekerheid hoog in het vaandel staan. En de kortste en breedste route naar bestaanszekerheid, als je mij vraagt, is werk.
Okay.
Voor 85% van Nederland is dat dus ook gewoon de primaire manier om in je leven te weten hoe je toekomst eruit ziet.
Ja.
Want je hebt werk, daardoor kan je hypotheek betalen, kan je huur betalen, daardoor kan je de toekomst gaan plannen, kan je misschien wat groter wonen, want voor kinderen, je kan door werk sociale contacten opdoen, netwerk bouwen. En dat is helaas op dit moment niet voor iedereen weggelegd. Ik zeg 85%. Ja, het belangrijkste wat wij bij Nieuw Sociaal Contract willen is een eerlijke, solidaire en inclusieve arbeidsmarkt. We zouden het heel gaaf vinden als er meer dan 85% kan werken in Nederland. En twee, dat op de arbeidsmarkt zelf ook veel minder verschillen staan. De gevleugelde quote, minder vast en flex, minder flex. Dat is echt iets waar we aan moeten gaan werken. We vinden het echt heel belangrijk dat uiteindelijk in Nederland het vaste contract weer de norm wordt. Ja, en het is goed om daar natuurlijk een plan bij te hebben. En dat plan, dat hebben wij niet zelf geschreven. Eigenlijk al jaren ook professioneel bezig met nadenken over de plannen van Borslab.
Ja.
En ik vind dat eigenlijk de blauwdruk waar we met elkaar in Nederland naartoe zouden moeten werken. Een toekomstbestendige, dynamische arbeidsmarkt waar ruimte is voor iedereen.
Ja, duidelijk. En dan hopen we zoveel als mogelijk van dit verhaal terug te zien straks in het regeerakkoord. Zijn we ook heel erg benieuwd naar. We hebben, Hugo Jan en ik hebben het er wel eens over. Volgens mij is is arbeidsmarkt niet echt een onderwerp aan die onderhandelingstafel. Kan je daar iets over zeggen?
Natuurlijk weinig. We spreken hier tijdens het werk van de informateur. En dus spreken wij helemaal niet over de formatie en de inhoud ervan. Wat je natuurlijk wel kan vertellen, dat weet ook iedereen, is dat er wordt gewerkt naar een hoofdlijnakkoord.
Ja.
Dus zo gedetailleerd als dat we op pagina 14 van het rapport van Borslab regel 3 gaan overnemen.
Ja.
Ik kan me niet voorstellen dat dat erin komt.
Nee, maar ik kan me ook niet voorstellen dat arbeidsmarkt een onderwerp is waarop het stuk gaat lopen tussen de onderhandelende partijen. Wat denk jij?
Ik kan daar echt helemaal niks over zeggen.
Ik heb het toch geprobeerd.
Okay, ja, je hebt het toch geprobeerd. Nou, maar goed, uiteindelijk, en dat, ik snap ook wat je vraagt.
Ja.
Natuurlijk kan ik er niks over zeggen. En tegelijkertijd, het klopt. En het verbaasde mij ook dat afgelopen campagne het eigenlijk heel beperkt over arbeid is gegaan.
Ja.
Waar vorige campagnes juist heel erg gingen over die onbalans op de arbeidsmarkt.
Ja.
Het ging de afgelopen keer vooral over goed bestuur en over migratie en over huisvesting. Ja, en zelfs over zorg en onderwijs ging het vrij beperkt afgelopen verkiezingen.
Ja. Nou, maar wat er wel op tafel ligt zijn volgens mij ook hartstikke belangrijke onderwerpen. Dus ik ben heel benieuwd wat eruit komt. We gaan zo meteen met jou verder in discussie over onder andere de wet toelating ter beschikkingstelling arbeidskrachten en de VEBAR. Maar we gaan eerst even naar onze headlines.
ZipTalk Headlines.
Oké, Hugo-Jan, nu begrijp ik dan in veel kranten en op de NOS een verhaal, een onderzoek van de Rekenkamer over de kosten van inhuur van docenten stond. En ben jij gaan factchecken, begrijp ik? Of hoe zat dat in elkaar?
Ik heb het niet zelf gedaan, maar Mark van Assema heeft het niet zozeer gefactcheckt, maar heeft daar wel een verdiepend artikel op geschreven. Okay. Want we hadden toch wel met elkaar de behoefte om dat te doen. Okay. Want de verleiding om even een snel staartje te maken van hoe veel kost nou iemand in loondienst en hoe kost iemand die ingehuurd wordt. Nou, het is lekker overzichtelijk om daar maar een beperkt aantal factoren in te stoppen. Maar dat klopt het niet helemaal natuurlijk. Dus Mark heeft in het artikel wel echt wel wat verdiepende inzicht daarop gegeven. Op zich best ook nog een interessant rapport dat van de Rekenkamer. BTW speelt natuurlijk een grote rol. Ja, kunnen die bemiddelaars ook niks aan doen. En het heeft natuurlijk toch veel te maken. Ja, je besteedt iets uit om geregeld te krijgen, namelijk de flexibiliteit. De invalkrachten gaat het veel over. Ja, dat geld kost vind ik niet zo heel gek. En dat het duurder is dan vast vind ik ook niet zo gek. Sterker nog, volgens mij hoort flex ook duurder te zijn. Antwoord is natuurlijk deels, ja, je moet wel zorgen dat je er niet afhankelijk van bent en dat je zelf dingen inricht om eventueel een eigen flexpool te bouwen en misschien wel meer rechtstreeks met ZZP'ers te doen. Ja. Die hoeven namelijk in het onderwijs geen BTW te betalen. Scheelt een boel.
Ja, nu hebben we een aantal podcasts geleden het al gehad over de Total Talent Award die uitgereikt is. De winnaar daarvan, dat was, help me eventjes.
Aquafin uit België.
En nu hebben we er weer iets over.
Ja, er zijn de 5 genomineerden allemaal af aan het gaan met verhalen daarover. Ja. En nu was er eentje over de zorg. Nou, over sectoren gesproken waarin veel aandacht is over ZZP en krapte. Nou, en dit is ook wel een voorbeeld. En daar waren ze ook genomineerd die toch wel verder kijken dan hun neus lang is. Ten eerste, aantal aspecten ervan, samenwerking tussen verschillende zorginstellingen en opleiders. Nou, dat is al, dus niet alleen vanuit je eigen organisatie, maar ook breder kijken. Vooral ook kijken wie moeten we nou opleiden voor de lange termijn. En ze gaan hier heel erg uit van skills.
Ja.
Dus wat kan iemand wat in plaats van diploma's? Nou, we hebben het ook wel vaak over gehad. Het is natuurlijk toch een oplossing om ook wel waar Jim het over hebt, van die 85 naar meer te gaan. Dan moet je echt anders durven kijken naar talent. En ook wel aardig, dat zie je ook een eigen ZZP-pool. Als samenwerking tussen die verschillende partijen hebben ingericht. Ja. Nou, dan word je ook minder afhankelijk van externe partijen. Dat staat uitgewerkt op Subconomy.
Ja. Ja. Leuke case.
Ja.
Ja, en dan heeft de Vereniging Zelfstandig Nederland heeft een nieuwe directeur.
Ja, nou, een directeur, want het is ook een nieuwe functie. Dus niet alleen een nieuwe directeur, maar echt een ander iemand erbij naast voorzitter Christel van der Ven. Is Connie Maathuis geworden. Ik ken haar een beetje. Bestuurder, toezichthouder, interim directeur. Best een zware profiel daarvoor. Nou, dat zegt ook wel wat over de ambities van deze koepel van verschillende zelfstandige organisaties. En ze zijn langzamerhand hebben ze zich wel aardig gepositioneerd om de leidende stem te zijn binnen ZZP. Nederland.
Ja.
Heeft ook wel met ontwikkelingen bij andere clubs te maken, maar daar gaan we het later nog eens een keertje over hebben.
Oké. Ja, nou volgens mij hebben onze headlines nog nooit zo snel gedaan. Volgens mij zijn we ook eager om verder met Chebbe in gesprek te gaan. Chebbe, je hebt net een beetje uit de doek gedaan. Oh, sorry, mis ik er één?
Je mist er eentje.
Oh, sorry, dan doen we die nog eventjes. Kom maar door.
Ja, we hadden nog iets over de AOV ZZP. Ik denk dat we moeten nog even teruggrijpen op het vorige keer.
Ja.
Ja. Heel kort, maar er zijn daarin toch wel ontwikkelingen erin. Er is eigenlijk een aanpassing van het eerder ingediende wetsvoorstel. En dat gaat heel erg over de keuring. Waar word je nou op gekeurd? En er ligt nu een idee van, gaan we dat wat simpeler maken? Je wordt gekeurd of jij een functie kan doen op wet minimumloonniveau.
Okay.
Dan kan je dat wel. Dan krijg je geen uitkering. Kan je dat niet, krijgen wel een uitkering. Het voordeel daarvan is dat het waarschijnlijk goedkoper wordt. En je weet ook beter waar je aan toe bent.
Ja.
Ik denk, nou, ik verwacht er dan maar niet te veel van. Want dit is niet de verzekering die je heel erg gaat helpen. Dus die duidelijkheid is er wel. Premie wat lager. Maar de noodzaak om je bij te verzekeren om je op je oude inkomen te doen, die wordt alleen maar groter.
Ja.
Ja. Okay. Ja.
Duidelijk. Ja, dan zijn we nu echt aanbeland weer bij Chebbe. Nou, Chebbe, leuk dat je net vertelt over wat de kijk is van nieuw sociaal contract op de arbeidsmarkt. Iedereen moet kunnen werken. Daar moeten de kaders moeten geschept daarvoor worden door onder meer de overheid. En die heeft een best drukke agenda nu op het gebied van arbeidsmarkt. En dan denk ik ook dat de luisteraars van onze podcast ook het meest bezig zijn op dit moment met de wet ter beschikkingstelling of toelating ter beschikkingstelling arbeidskrachten. En ik zou daar eventjes willen beginnen en dan gaan we kijken of we daarna ook nog even kunnen spreken over de VEBA, want dat is denk ik de tweede die heel erg speelt. En misschien dat we dan ook nog even aan de AOV die Hugo Jan net aanhaalt ook nog bespreken, maar even beginnen bij die wet toelating ter beschikking arbeidskrachten. Hoe kijkt Nieuw Sociaal Contract naar dat wetsvoorstel zoals die er nu ligt?
Dat is een hele goeie. In de Nederlandse arbeidsmarkt moet echt iets opgelost worden. Een groot probleem op de Nederlandse arbeidsmarkt is op dit moment de doorgeschoten flexibilisering. En ik denk dat mensen bij doorgeschoten flexibilisering niet direct denken aan de grote consultancybureaus en de beursgenoteerde detacheerders. Ja. Dan denken wij toch ook vooral aan het uitbuiten door, waar we ook maar direct man en paard noemen, de kleine uitzendbureaus, die zich ook doorgaans niet hebben aangesloten bij de brancheverenigingen. En daar speelt een hele hoop ellende. Er speelt een hele hoop ellende voor Nederlanders, maar er speelt ook een hele hoop ellende voor arbeidsmigranten, die vanuit, vooral Europa, maar ook de rest van de wereld naar Nederland komen om hier te werken. Het is natuurlijk ook hartstikke leuk land om te werken. Dus op zich begrijpelijk dat mensen hier graag heen komen. Maar wij trekken ook heel erg aan die mensen om hierheen te komen. Als we nu hebben over arbeidsmigranten, dan vinden wij arbeidsmigranten op zich natuurlijk helemaal niet zo erg. En iedereen snapt dat we expats nodig hebben en ASML heeft ze nodig. En we vinden allemaal ASML de parel van onze economie. Maar we hebben ook echt heel veel arbeidsmigranten nodig voor bijvoorbeeld de landbouw, de glas- en tuinbouw, de slachterijen, de vleessector. We noemen dat natuurlijk ook de distributiedozen. Heel veel laag geschoold werk of zelfs ongeschoold werk wordt daar ingezet. Ja. Mensen die bereid zijn om op hun knieën asperges te steken, koeien uitbenen. Ja, dat is helaas ook werk wat we in Nederland steeds minder Nederlanders doen. En dat leidt ook tot uitbuiting. Want dit zijn doorgaans mensen die in Nederland niet goed kennen, de taal niet goed machtig zijn, niet weten hoe het hier in Nederland loopt. Die worden geronseld door bemiddelaars, uitzendbureaus, komen naar Nederland, krijgen een huisvesting van die uitzendbureaus of die glastuinbouwer. Onder erbarmelijke omstandigheden werken die.
Ja, maar als je het zo omschrijft, is het totaal niet controversieel. Hè? Want volgens mij is er een breed draagvlak om die problemen te voorkomen. Maar ik denk dat het eventjes gaat over hoe gaan we dat oplossen. Dus hoe denkt NSC over de oplossing die daar nu...
Dat is goed. Kijk, het punt is, als je namelijk heel duidelijk hebt wat je wil oplossen, dan kan je daarna ook tot een heel goede oplossing komen.
Ja.
Deze uitbuiting heeft echt te maken met ondernemers die niet het beste voor hebben met mensen en met Nederland.
Ja.
En er is al jaren gepoogd om dat op een bepaalde manier te reguleren. We hebben natuurlijk de uitzend-CAO, we hebben ook de NEN 4400 normering. De arbeidsinspectie, er zijn rapporten over gekomen. Er is nu dat scheiden van bed en baan. En het werkt allemaal onvoldoende.
Ja.
En dan kijken we heel graag in de landen om ons heen. Kijk naar België, daar hebben ze een vergunningsplicht. En dat is eigenlijk ook de blauwdruk geworden voor de oplossing van deze problematiek. En dat heeft geleid tot het wetsvoorstel wat nu voor ligt. De WTTA, er is gesproken over certificering, vergunningen. Het is nu uiteindelijk toelaten. Het maakt mij niet zo heel veel uit of wat het nou is. Maar het gaat erom dat hier een strakke norm komt voor uitzendbureaus waar ze zich aan moeten houden. De bestuurders mogen geen criminelen zijn. En, net zoals in België, moet er gewoon een hele forse borg gestort worden om überhaupt mee te kunnen doen in het werkveld uitzenden. En wij denken dat die wet juist doet wat die moet doen. En dat is namelijk de problemen aanpakken daar waar ze zijn. Het uitbuiten van mensen. Terwijl de hoger opgeleide consultant bij een IT-detacheerder, die wordt hier amper door geraakt. Wat zeg ik? Helemaal niet. In ieder geval niet de medewerker. De onderneming moet naast zijn NEN 4400 certificering inderdaad ook misschien nog een ton storten, Maar dat is het dan wel. Dus ik vind het echt een hele goede wet waarmee wij echt de kern aanpakken. Namelijk de mensen die zich niet aan de wet houden.
Misschien toch een paar bezwaren die dus uit de markt komen hier.
Kom maar door.
Eventjes aflopen, want die eerste noem je eigenlijk al. Het gaat over, dat is de uitkomst uit de commissie Roemer rapport, uitbreiding van arbeidsmigranten door uitzenders. Heel veel organisaties detacheerders, uitzenders die hiermee te maken gaan krijgen. Staan mijlenver af van het begrip arbeidsmigranten, laat staan huisvesting, uitbuiting. Toch moeten ze er allemaal aan.
Ja, nou ja, goed, de wet geldt voor iedereen. Ik bedoel, de maximumsnelheid op de snelweg geldt niet alleen voor de mensen die...
voor de wegmisbruikers.
Exact. Mm-hmm, hè? Dus juist die marktordening is denk ik heel belangrijk. En ik vind het juist heel goed dat er dus een wet verzonnen is... die in principe weinig belastend is voor de niet-wegmisbruikers. Die dus weinig belastend is voor de mensen die al 100 rijden.
Ja. NRC en zeker Pieter Omtzigt maakt altijd natuurlijk ook een groot punt van uitvoerbaarheid van wetten.
Ja.
En die je kan controleren. Nou, ken jou ook het verleden. Als je het hebt over handhaving, maakt die ook altijd wel een flink punt van.
Absoluut.
Dan moet die flink gehandhaafd gaan worden. Ja. En dan zeggen soms ook mensen ook, ja, uitbuiten mag al niet. Ga nou gewoon de bestaande regels handhaven in plaats van meer nieuwe regels doen, waarvan we toch niet helemaal zeker weten of we die wel voldoende gehandhaafd kunnen worden. Inclusief de capaciteit om al die bureaus die het willen toegelaten te worden.
Ja, nou ja, goed. De afgelopen jaren is de capaciteit bij de arbeidsinspectie enorm opgeplust. En de problemen zijn niet opgelost.
Ja.
Wat er dus nu in dit wetsvoorstel wordt voorgesteld. Het is bij kans, private... handen het toezicht plaatsen. Je krijgt de auditoren, de NEN 4400 auditoren, die nu zometeen bij alle uitzendbureaus die uitzendbureautje willen spelen in Nederland, langskomen om te controleren of ze zich netjes keurig aan wet en regelgeving houden. Dus eigenlijk wat we hier gaan doen is het toezicht privatiseren.
Ja, ook die private toezichthouders hebben heel veel problemen momenteel al om de bestaande vacatures voor die auditoren in te vullen.
Nou, zeker. En tegelijkertijd, als je dan kijkt naar het aantal uitzendbureaus dat is bezocht door de arbeidsinspectie afgelopen jaar, dan is dat gewoon heel beperkt. Dan hebben we het over enkele honderden.
Mm-hmm.
Terwijl de private inspectiestellingen nu al duizenden per jaar controleren. Hè? Dus als je het hebt over die capaciteit, natuurlijk, die capaciteit moet omhoog. Dat is helder. Daar is deze wet natuurlijk, die verplicht dat zometeen. Dus dan moet het wel. Ja, en tegelijkertijd, kennelijk zijn private instellingen beter in staat om heel veel bureaus te bezoeken dan de arbeidsinspectie. En overigens, de analogie daarvoor is bijvoorbeeld, neem de alles wat te maken heeft met voedselkeuringen. Hè? Ik bedoel, de NVWA is de toezichthouder. Die doet zelf vrij weinig controles. Er zijn allerlei certificerende instellingen die dus, de kwaliteit van vlees, kwaliteit van groenten en dat soort spullen keuren.
Ja.
Met private bureaus. Hè, dus ik vind dat aan zich een hele goede ontwikkeling.
Ja. Het laatste grote tegenargument is, de helft van alle arbeidsmigranten werkt via een uitzendbureau. En de andere helft dus niet. Die worden al bij rechtstreeks werken die bij werkgevers. Wat de kans dat daar misbruik is natuurlijk net zo groot. Krijgen we niet een waterbedeffect straks dat werkgevers het zelf allemaal gaan doen met allerlei andere constructies en dat het misbruik van arbeidsmigranten net zo goed blijft?
Ja, ik denk dat de inschatting van experts ook is dat het met name de uitzendbureaus zijn die daar het meeste uitbuiten. Dat heeft ook een goede reden. Vanwege het feit dat die uitzendbureaus die kunnen een klein bedrijfje in een verzamelgebouwtje starten en gaan uitzenden. En mochten ze een keer een arbeidsinspectie of een belastingdienst of een rechtszaak aan de broek krijgen, dan pakken ze een boeltje erop en dan vertrekken ze weer terug naar Oost-Europa. Sterker nog, dat gebeurt ook.
Mm-hmm.
Bekend voorbeeld is een uitzendbureau uit Den Bosch. Ik meen een Hongaars uitzendbureau, wat flink aangepakt werd door FNV. En toen er uiteindelijk geïnspecteerd werd, was ineens het bedrijf vertrokken. Hè. Dus de vluchtigheid van die handel is veel... veel vluchtiger. Als je kijkt naar bijvoorbeeld een glastuinbouwer. Ja, als een glastuinbouwer echt verschrikkelijke arbeidsmarktfraude pleegt. En hey, dat zal allicht gebeuren.
Mm-hmm.
Maar ja, als je dan gepakt wordt door de arbeidsinspectie. Het is toch veel minder makkelijk op te rollen en te vertrekken. En twee, er zit ook veel meer vermogen in zo'n hectares grond, kassen en alle bedrijfsmiddelen die er staan. Dus dat betekent ook nog dat er vrij veel te plukken is. Ik denk dat als je wat te verliezen hebt, dat je wel drie keer bedenkt voordat je echt gaat uitbuiten op zo'n manier dat de arbeidsinspectie je flink te grazen gaat nemen.
Ik hoor je zeggen van moeten we vooral ook de drempel verhogen en de pakkans vergroten binnen de uitzendsector en de detacheringssector dan. We verwachten dat die voor de zomer behandeld gaat worden in de Tweede Kamer. En er zit natuurlijk toch een boel mensen op te wachten. Gaat er nog wat in veranderen? Ik hoor vanuit de Partij van de Arbeid wel roepen, arbeidsmigranten moeten sowieso uitgesloten worden om te werken via een uitzendconstructie. Want dan pin je de verantwoordelijkheid ook bij die werkgever vast. Hoe zie jij dat?
Nou, ik vind, dan ga ik graag terug dus naar de blauwdruk van hoe onze arbeidsmarkt eruit zou moeten zien. Zoals de commissie Borslap dat heeft bedacht. Een rijbaan voor vaste contracten, een rijbaan voor uitzenden, een rijbaan voor zelfstandig ondernemerschap. En de rijbaan uitzenden is echt bedoeld voor piek en ziek. Wat mij betreft gaan we daar naartoe. Wat mij betreft heeft Nederland dan dus ook een rijbaan met uitzenden. Ik weet dat partijen ter linkerzijde ook heel graag een uitzendverbod zouden willen hebben. Nou, dat vind ik dus te ver gaan. Sterker nog,
ook voor arbeidsmigranten die misschien in een wat kwetsbare situatie zitten.
Nou, de meeste arbeidsmigranten die in een kwetsbare positie zitten, zijn overigens ook gewoon mensen van binnen de Europese Unie. Ja. En we hebben gewoon vrij verkeer van arbeid. Het zomaar verbieden om zaken te doen met arbeidsmigranten uit Oost-Europa. Dat is niet helemaal zoals we de Europese Unie bedacht hebben. Nee.
Zijn er verbeterpunten nog in het voorstel dat nu ligt, waarvan jij denkt, daar gaan wij als partij nog een punt van maken?
Nou, kijk, het is wel grappig dat je dat vraagt. Verbeterpunt. Vaak in de politiek is het zo dat als je heel veel verbetervoorstellen doet, dat het dan vaak ook langer duurt. Het er niet altijd beter op wordt. Beter is de grootste vijand van goed. Ik vind het nu een goed voorstel. En als we dan straks als Kamer deze wet gaan behandelen, ik ga wel opletten, er is echt een enorme lobby op gang. Iedereen wil uitzonderingen. Iedereen vindt dat uitbuiten, dat doet alleen de buurman en niet ik. Dus die wet moet gelden voor mijn buurman en niet voor mij. Ik rijd nooit te hard. Ik ben geen wegmisbruiker. En mijn buurman natuurlijk wel. En die moet natuurlijk aangepakt worden en gecontroleerd, geflitst worden. En een hoge boete. Ik krijg dus allerlei berichten, mails, belletjes, bezoekjes van mensen die echt heel graag een uitzondering willen. Of een aparte behandeling. Ik denk dat we dat niet moeten doen. Dat maakt de uitvoerbaarheid van de wet ook slecht. Het maakt het ook ongelijk. Ja, en uiteindelijk gaat het water dan naar het laatste punt. Dus wij zijn niet heel erg voor uitzonderingen, zeg maar. Tenzij er een hele goede reden op komt. Waar wij natuurlijk wel op zullen letten is ook de uitvoerbaarheid en de tijdlijn, zeg maar. Er enorm veel druk op zetten en dan zometeen een enorm probleem krijgen. Volgens mij hebben we daar in Nederland ook ervaring mee. Dat je een wet bedenkt met de beste bedoelingen en dat een paar jaar later blijkt dat door de druk en het kokende en stomende water er hele vervelende dingen gebeuren. Het moet goed en beheerst gaan. Volgens mij is dat ook goed bestuur. Schijnt ook een punt van ons te zijn.
Ja, mooi. Oké. Okay. Even over die buurman nog. Is hij toevallig ook ZZP'er?
Hoe bedoel je?
Nou, die buurman die te hard rijdt.
We hebben heel veel ZZP'ers in Nederland. Maar de WTTA zegt vrij weinig over ZZP'ers.
Ja, dus, ja. Maar als die buurman een ZZP'er was geweest, is dat dan een echte ZZP'er? Hè? Dus mijn vraag is eigenlijk de V-bar.
Ja.
Daar zitten allerlei spelregels in om beter te kunnen gaan vaststellen of iemand zelfstandig is of kan werken. Of je iemand op die manier mag inhuren. Hoe kijkt een nieuw sociaal contract naar hoe de V-bar er nu voor staat? Moet daar nog een hoop aan gesleuteld worden, wat jou betreft?
Ja, dat is grappig. Ik hoop niet dat je schema dan nu heel erg door de war is. Ja. Ga ik toch even terug naar de WTTA. Want Wat ik denk dat de WTTA doet, is de drempel omhoog halen om arbeidsmigratie naar Nederland te halen uit te buiten. Wij vinden namelijk dat arbeidsmigranten voldoende betaald moeten worden. Fatsoenlijke huisvesting, als dat beter is dan wat het nu is, is het dus duurder. En allemaal keurig netjes via de regels van de WTTA. En dat maakt het gewoon duurder. Nou naar de V-bar.
Mm-hmm.
Wat vind ik van de V-bar? Ik vind het een pragmatische oplossing voor een groot probleem omtrent schijnzelfstandigheid. En ik heb het meeste op met de R van V-bar, het rechtsvermoeden voor een arbeidsrelatie. Goed beschouwd, even heel plat gezegd, heb je een tarief van boven de €32,24, dan zit je aan de goede kant van de streep. Zit je eronder, heeft de werkende in dit geval altijd het recht om zijn vinger op te steken en zeggen, hey, ik ben eigenlijk gewoon werknemer. Dat zal de drempel omhoog trekken van schijnzelfstandigheid. Want als jij het risico loopt dat jouw werknemers hun vinger opsteken en een arbeidsdienstverband claimen met alle werkgeversverplichtingen die daarbij horen, loop je gewoon waanzinnige financiële risico's. En ik denk dus dat als je dit op deze wijze doet, ook voor uitbuiten, ja, je gaat dan dus niet meer voor €20 iemand op een fiets zetten die als fietscourier door de stad heen gaat.
Maar is zoiets wel uitvoerbaar? Hè? Want zo'n uurtarief is natuurlijk maar een afspraak die je hebt gemaakt en de daadwerkelijke inspanning die iemand doet. Als je die niet registreert, dan kan je ook moeilijk vaststellen wat iemand zijn daadwerkelijke uurtarief is. Dus gaat zo'n uurtariefdrempel dan wel echt helpen?
Ik denk dat de het is altijd goed om je administratie op orde te hebben.
Ja.
Als je het niet hebt, loop je per definitie een risico. Ja, en nou steekt zo meteen iemand waarvan jij denkt dat het zelfstandig is, die jij gemiddeld €20 per uur betaalt, zijn vinger omhoog en zegt ik ben werknemer. Ja. Hij komt met zijn contract en met zijn afschriften, komt hij bij de rechter en zegt hier, kijk, het is minder dan 32,24, ik ben werknemer.
Ja.
Als je het nou hebt over uitvoering, ja, daar is volgens mij niet heel veel uitvoeringsproblematiek bij. Je versterkt gewoon de rechten van de werkende,
ja,
waardoor de werkende altijd en op hele makkelijke wijze zijn recht kan halen bij de rechter. Ik denk dat werkgevers daar doodsbang voor zullen zijn. En ik denk dat €32,24 als een soort minimumtarief gaat gelden voor zzp'ers.
Ik heb al eens gesuggereerd om die wet dan te knippen, hè? Want we hebben het nu over één deel van de wet veebaar, die andere is het dan de kaders. Wanneer ben je nou zelfstandig? Maar even toch hierbij blijvend, juist om die wet TTA en het rechtsvermoeden of het ZZP-beleid op te laten gaan. Dat ik doe nou in ieder geval ook dat makkelijke stuk of het minder controversiële stuk van het rechtsvermoeden in een aparte wet en laat dat gelijk parallel lopen. De minister was dan niet erg enthousiast over.
Nou, dat is grappig dat hij het zegt, want dat voorstel heb ik ook gedaan in de Kamer. Vanwege het feit dat het VBA-stuk, het controversieel stuk wil ik niet zeggen, maar het is eigenlijk codificering van bestaande jurisprudentie. Maar er is wel heel veel gedoe over en dat snap ik ook wel, want het gaat over inbedding en inbedding is vaag. En als het vaag is, dan is het ook moeilijk uit te leggen, moeilijk te vatten. Ik denk dat als je vraagt van goh, hoe zit nou loon, arbeid, gezag en inbedding, jullie luisteraars zullen dat redelijk snappen, ga ik zo vanuit. Maar een bakker op de hoek, en daar hebben we ook heel veel van, niet. En als iets vaag en onduidelijk is en misschien wel zijn doel mist en ook nog lastig is te begrijpen voor de normale man op de straat, ja, dan gaat er dus ook heel veel politieke wind ontstaan en dan krijg je misschien zometeen wel een situatie dat om die reden de hele wet uit het raam gegooid wordt.
Ja, kan jij duiden waarom er, oprecht hoor, denk ik ook juist aan de linkerkant, pak nou, want dit is echt wel een groot stuk en bescherming van kwetsbare laagverdienenden. Joh, sleep het lekker erdoor, lekker tempo erin. Maar ook daar was de weerstand tegen om die wet te spitsen.
De V-bar of de R?
Nou, om die wet te spitsen. Om te zeggen, laten we nou in ieder geval ook dat onderkant stukje doen. Omdat je dan wat minder waterbedeffect krijgt.
Nou, kijk, uiteindelijk de V-bar is natuurlijk ook vloeit voort uit onderhandelingen in de polder. Hè? Dus daar is natuurlijk ook begrip voor. Zowel de rechter als de linkerzijde, zeg maar, in de politiek. Het snel behandelen, het uit elkaar trekken van de wet kost ook weer tijd. Ik bedoel, goed beschouwd een wet, memorie van toelichting, alle stukken die erbij zitten, dat is allemaal netjes dossier. Als je het opknipt, ja, dan heb je niet een week later een wetsvoorstel wat je kan behandelen, zeg maar. Dat kon alleen in coronatijd. Toen hebben we een keer een wet in 4 dagen behandeld. Ja. Heb ik in de overlevering. Het kan snel, zeg maar. Maar ja, dit is echt heel ongebruikelijk bij wetten. En volgens mij moet je dat ook niet willen om er zoveel druk op te zetten. Nee, ik denk dat het goed is om uiteindelijk wel iets van een VBAR-wet te hebben. Ik bedoel, wij steunen aan zich de VBAR dus ook. Het punt is alleen dat ik wel voor wil waken dat de hele wet van tafel gaat vanwege de discussie rondom het VBA-deel.
Ja, nou ja, dan dit is toch de kern waar denk ik veel luisteraars ook naar op zoek zijn.
Ja.
Is jullie standpunt, hoe kijken jullie dan tegenaan? Man? Hoe kan je nou beoordelen of iemand ingehuurd mag worden als zelfstandige?
Ja.
Waarin er best heel veel en ook heel breed uit de polder weerstand was tegen het eerste voorstel. Wat erg zwaar hing op inbinding en een beetje ondernemerschap. Maar wat is voor jullie de manier om die helderheid te krijgen?
Nou, ten aanzien van het VBA-deel, het gaat over de verduidelijking, beoordeling, arbeidsrelaties. Kijk, uiteindelijk hebben wij in een aantal onderwerpen in Europa afspraken gemaakt over hoe we omgaan met een bepaald onderwerp. En onder andere voor het beoordelen van arbeidsrelaties hebben we gewoon afspraken gemaakt. En aan die afspraken zijn we gebonden. En dat betekent dat je dus niet nu zomaar ineens als Nederland kan zeggen, oh, weet je wat, voortaan iedereen met een blauw shirt aan, die is in dienst, iedereen met een geel shirt, dat is een zzp'er. Dat mag niet. Waarom niet? Ja, dat staat de wet gewoon niet toe. De wet staat namelijk dat je een weging moet maken tussen verschillende omstandigheden. Nou, Europese wetgeving zat er wel vrij hoog over. Dus in Nederland hebben we dat, nou ja, verduidelijkt. En met de inbedding moet het nog duidelijker worden. Ja, en dat is lastig. Is dat nou echt een verduidelijking? Het is inderdaad een codificering van de jurisprudentie van de afgelopen jaren. Maar ja, dat is omdat er ook heel veel rechtszaken waren, omdat ze onduidelijk was. Dus het is echt wel een beetje, Gordiaanse knoop.
Ja. Ik probeer iets duidelijker te maken dan wat jullie daarin willen. Want ingewikkeld, dat weten we. Maar ik heb je in verkiezingstijd ook wel horen zeggen van, nou, maar eens gewoon kijken naar harde criteria als lengteopdracht, hoogtetarief en inzet per week. Dat waren overigens criteria die je ook terugziet in fiscaal-kale zorg. Nou, dat de zorginstellingen dat met elkaar. Ja. Nou, dat ligt ook nog ergens diep in de la weer. Maar goed, dat zijn heldere criteria.
Nou, ik moet zeggen, ik vind dat juist.
Kijken jullie nog steeds daar zo naar?
Ja, uiteraard. En ik vind die criteria heel erg passen bij het R-deel. Want het is een criterium, zit je aan de verkeerde kant, dan zou je kunnen aannemen dat het een werknemerschap is. Mm-hmm. Nee, als we het hebben over de VBA, wat ik zelf heel interessant vind, is er zijn een paar maanden geleden vragen gesteld aan de Hoge Raad. Zogenaamde prejudiciële vragen. Wil het niet te technisch maken. Maar om even heel erg plat te vertalen. Eigenlijk is er gevraagd naar aanleiding van gedoe met koeriers aan de Hoge Raad. Van, goh, beste Hoge Raad. Is het überhaupt mogelijk dat ik hetzelfde werk in mijn bedrijf door een loondienster laat uitvoeren en tegelijkertijd ook door een zzp'er?
Ja.
Kan dat wel of kan dat niet? Nou, als het antwoord is ja, dat kan wel. Nou, dan hebben we echt heel erg behoefte aan een VBA'er. En als het is van dat kan niet, ja, dan is het wel glashelder. Dan betekent het dus dat alle reguliere functies die in loondienst zijn, daar kan je dus geen zzp'er op inzetten.
Ja, dat, ik vind het interessant, want daar zitten wij ook op te wachten op die vragen. Exact. Hele interessante vragen van professor Boot overigens, die ooit ook de wet DBA heeft beoordeeld. Die weet wel waar hij het over heeft. Maar die heeft de vraag gesteld, hè? Die schrijft niet het antwoord. Maar beetje kritischer, dan gaan we toch de rechter weer uit laten maken wat wel en niet kan. Heeft de politiek hier ook niet de verantwoordelijkheid? Want diezelfde rechters zeggen ook met heel veel uitspraken, nou ja, wij vinden het zo, maar we vinden het ook niet helder. Politiek, doe wat. En eigenlijk hoor ik jullie ook zeggen, ja, maar wacht even op de Hoge Raad, wat die ervan vinden.
Ja, en soms heb je juist in een complex, we hebben het hier al tientallen jaren over. Ja? Dus juist in complexe situaties als deze heb je soms ook een rechter nodig om daar duiding in te geven. Dat is bijvoorbeeld ook gebeurd destijds met payroll en uitzenden. Waarbij de Hoge Raad na heel veel gedoe en jurisprudentie heeft gezegd, payroll is niet gelijk aan uitzenden, comma, en politiek, als je dat, payroll is wel gelijk aan uitzenden en beste politiek, als je dat niet leuk vindt, moet je de wet veranderen.
Ja.
En dat is toen ook gebeurd.
Oké, dan gaan we als dan vragen mag eigenlijk nooit.
Ja,
tegen politici.
Dat mag alleen bij de VVD niet, hè?
Oké. Nou ja, als de Hoge Raad zegt het kan niet tegelijkertijd, dan zzp'er en een werknemer in dezelfde functie, dus per definitie kan dat niet. Dan gaan we eigenlijk naar het Partij van de Arbeid standpunt, die dat ook in hun verkiezingsprogramma hebben staan. Nee, hetzelfde werk kan per definitie niet door een zzp'er gedaan worden. Terwijl dat momenteel, weet je ook, heel veel wel gebeurt. Hybride teams, tijdelijke capaciteit. Wat als de Hoge Raad zegt dat kan niet, moet er dan comma de wet veranderd worden of comma het is zo?
Nou ja, als de Hoge Raad zegt dat het dus niet kan, even voor de helderheid, dan hebben we dus over een situatie dat een loondienster en een zzp'er niet hetzelfde werk kunnen doen.
Ja, zoals in Duitsland. Duitsland mag het ook niet.
Exact, maar ik denk dat we dan klaar zijn.
Maar hoeven we niet de wet te veranderen? Wat nieuws?
Nou, laat zo zeggen, volgens mij is de huidige wetgeving al in lijn met Europese wetgeving. Hè? Dat is dus die beoordeling loonarbeid gezag. Europese wetgeving veranderen, dat is echt heel erg ingewikkeld. Of de Europese wetgeving wordt uitgelegd dat het wel kan. Nou goed, je zegt net PvdA. We hebben natuurlijk ter rechterzijde partijen die er wat liberaler in staan, zeg maar. Wij zijn bij uitstek een middenpartij. En ik denk juist dat duiding van de rechter deze discussie enorm kan helpen. Want op dit moment denk ik dat partijen ter linker en ter rechterzijde van het spectrum zich al jaren, dan hebben we het echt over tientallen jaren, dus ook ruim voor mijn tijd, hebben ingegraven over hoe zij graag een uitzendmarkt zien. En trouwens, als we nou even kijken arbeidsmarkt zien. Als we dan even kijken naar wat Borslap hierover zei. Die zei, we hebben 3 rijbanen nodig. En de rijbaan ZZP moet helder en duidelijk afgekaderd worden. Nou ja, als een hoge raad dat voor ons kan doen. Ik vind het wel een goed idee eigenlijk.
Ja, nou ja, dat is het. Nou, dat zijn eigenlijk twee dingen die me opvallen daarin. Ja, Borslap heeft dat gezegd. Maar Borslap heeft op heel veel onderwerpen dingen uitgewerkt. Maar nou net niet op dit punt. Dat vond ik altijd wel een beetje jammer. Dus het vraagstuk ligt er toch. Maar even een beetje naar afsluiting ook. Maar het is ook wel weer een grote vraag. Maar je begon ook met een grote vraag, naar Rada. Maar de hervorming van de arbeidsmarkt, inderdaad, hebben we het daar al lang over. Er ligt een Borslap rapport. En toch zie je overal krachten die de echte hervormingen daarin tegenhouden. Nou, je zit nou midden in Den Haag. Hoe ervaar jij dat? En hoe komt dat? Dat het blijkbaar lastig is om af en toe grote stappen te zetten die dan misschien niet iedereen bevallen, maar wel nodig zijn.
Nou, ik zit inderdaad al 5 maanden in de politiek. En ik vind dat de afgelopen 5 maanden grote besluiten genomen zijn. Ook al hebben wij een demissionair kabinet. Er gaat nog steeds wetgeving naar de Kamer. Ook wetgeving die veel impact heeft. En daar wordt lang over gepraat. Er worden veel moties en amendementen op ingediend. En daar wordt dan over besloten. Ik denk dat met arbeidsmarkt net zo kan. Daarom heeft ook de commissie SZW het onderwerp WTTA niet controversieel verklaard. Er is helemaal niets controversieels in de commissie SZW. Ik zit trouwens ook in Defensie. Ook daar is niets controversieels. Hè. Dus nee, we zijn echt als Kamer op dit moment bezig om goede afwerking te maken. Kijk naar gisteren. Gisteravond nog. De huurwet is er doorheen gekomen. Nou, hartstikke lastig. Snap ik ook. Dit is impactvol voor huurders op het gebied van de huurprijzen. En dit is impactvol voor de verhuurders op de verhuurtarieven. Nou, daar wordt heel lang over gepraat. En uiteindelijk is er een brede Kamermeerderheid om iets op een bepaalde manier in te steken.
Ja, dat is wel een fijne periode zo dan. Je hebt ook, zeker op de arbeidsmarkt, nog een echt ambitieuze minister zitten. Van Gennep, die heeft er gewoon nog zin in. Die heeft niet de tijd, ze straalt in ieder geval niet uit van, nou ja, ik moet nog even.
Nee, ze zegt het wel tijdens elk debat 5 keer. Maar ik weet niet of ik hier volgende week nog zit. Van Gennep vind ik zeker geen slechte minister. Laat dat helder zijn. Ik denk ook dat zij is heel voortvarend begonnen aan het begin van deze termijn. Zij heeft het CER-MLT-advies gekregen. Wat natuurlijk een akkoord is tussen werkgevers en werknemers. Dat heeft zij gaan uitvoeren. Daar heeft zij hard aan gewerkt. Er is erg veel dus al onze kant op gekomen als Kamer. Ik denk dat als dat akkoord er niet had gelegen, dat het nu wel misschien wel ietsje rustiger was. Iets meer stil had gelegen. Maar het feit dat dit gewoon zo breed wordt gedragen in de maatschappij, maakt dat zij ook volgens mij, met ook het vertrouwen van de Kamer, de vrijheid voelt om flink door te pakken.
En toch staat ook in het CER-MLT niet alles van Borslap. Want er liggen nog wel een paar grote dingen. Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor iedereen. Versoepeling van het ontslagrecht.
Borslap zei iets wel en Borslap zei iets niet in de presentatie van zijn rapport. Hij zei wel, je moet vooral niet gaan cherrypicken. Mijn advies is echt een blauwdruk voor waar we naartoe moeten in de toekomst. Dat cherrypicken moet je niet doen. Want als je alleen maar kijkt naar dat flex minder flex wordt. En niet naar het vaste contract. Dan krijg je zometeen een arbeidsmarkt die volledig op slot zit. Om even een dwarsstraat te noemen. Maar wat hij niet zei, is dat het allemaal in één keer moest. Ik denk ook dat het zeer onverstandig is om iets waar 8 miljoen mensen werken van de een op de andere dag, per 1 januari 2025, patsboom in één keer helemaal om te gooien. Nee, dit zijn processen die duren lang, jaren. Ik denk zelfs, het zou zomaar kunnen zijn dat dit misschien nog wel 5 of 10 jaar duurt. Maar ik denk dat het CER-MLT-advies, bevat een hele hoop maatregelen zoals Borslap die ook voorschrijft. Het gaat zeker ook die richting op. Het is ook, het wordt ook genoemd. Het is eigenlijk een uitwerking van wat Borslap voorstelt. Ja, en wat mij betreft moeten we alles wat daarin nog niet is uitgewerkt, weer oppakken en doorgaan.
Nou, volgens mij is de agenda duidelijk voor de politiek rondom die arbeidsmarkt. Jebbe, hartstikke leuk dat je er vandaag was. We hebben afgesproken dat als we weer een topic hebben, dat je dan een keertje terugkomt. Dus,
Leiden, vlakbij Den Haag, hartstikke goed.
Ja, precies. En dan gaan wij voor nu afronden. Meer over het nieuws wat we vandaag besproken hebben vind je op zipconomy.nl. Daar kun je je ook abonneren op onze nieuwsbrief. Volg verder Zipconomy op LinkedIn om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws. En vergeet je niet te abonneren op deze podcast bij Spotify of Apple Podcast. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.